Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En wat er verder volgt in Psalm 3, vers 3. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het zesde hoofdstuk, de versen 30 tot en met 46. Marcus 6 vanaf vers 30. Maar eerst doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen in antwoord daarop Psalm 2 vers 7. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Markus 6 vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weder tezamen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. En hij zeide tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. En de scharen zagen hen heen varen en velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen tezamen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat hen van u, opdat zij heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen. Want zij hebben niet wat ze eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen, geeft gij hun te eten? En ze zeiden tot hem, zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen neerzitten bij waardschappen op het groene gras. En ze zaten neder in gedeelten, bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen, hun zouden voorleggen. En de 2 vissen deelde hij voor allen. En zij aten allen en zijn verzadigd geworden. En ze namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voorheen te varen aan de andere zijde, tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden.
We gaan nu zingen uit Psalm 94, de versen 7, 8 en 10. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is bestemd voor de schulddelging. We gaan zingen Psalm 94, vers 7, 8 en 10. En dan lees ik u vers 8. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. En wat er verder volgt in het 7e, 8e en 10e vers van Psalm 94. Thank you. Gemeente, de woorden van onze tekst kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Markus 6. Daarvan vers 31, het eerste gedeelte. Markus 6, vers 31a zijn de woorden voor deze dienst. En hij zeide tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Het gaat over Christus' bevel tot rust. Drie gedachten. Ten eerste de aanleiding tot dit bevel. Ten tweede de inhoud van dit bevel. En ten derde de uitwerking van dit bevel. Dus Christus' bevel tot rust. Ten eerste de aanleiding tot dit bevel. Daarover spreekt vers 30. Ten tweede de inhoud van dit bevel. En hij zeide tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Wat bedoelt Christus daarmee? Dat is ons tweede punt. En punt 3, de uitwerking van dit bevel. De discipelen hebben niet lang gerust, want er staat in vers 33, en de scharen zagen hen heen varen en velen werden hem kennende. En liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hem voor. En gingen tezamen tot hem. Ten eerste dus, de aanleiding tot dit bevel. De discipelen komen terug van hun tocht. Ze hebben twee aan twee het hele land doorgereisd. Dus, jongens en meisjes, de discipelen, die in vers 30 apostelen genoemd worden, zijn samen twee aan twee het land doorgegaan. Het woord apostel betekent gezondene. De discipelen zijn niet zomaar zelf gaan lopen. Hun reis was geen plezierreis. Nee, ze zijn gezonden door de grote gezondene van de Vader. En wat was hun taak? Wel, ze hebben het woord gebracht. Ze hebben wonderen mogen doen. Daartoe had de Heer Jezus hen geroepen. U moet dat maar eens rustig lezen in het begin van Markus 6. Er staat in vers 7, en hij riep tot zich de twaalven en begon hen uit te zenden twee en twee. Er staat ook wat ze moesten doen. Hij gaf hun macht over de onreine geesten, staat er. En als de discipelen terugkomen, hebben ze heel wat te vertellen. Ze hebben duivelen uitgeworpen. Ze hebben zieke mensen beter gemaakt. Ze hebben het woord gebracht. Allerlei mensen zijn naar hen toegekomen. En nu hun reis erop zit, mogen ze bij Christus alles neerleggen wat ze hebben meegemaakt. Lees het maar in vers 30. En de apostelen kwamen weder tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. Ze hadden allerlei wonderen en tekenen gedaan in de naam van de Heer Jezus. Ze hadden ook geleerd. Overal waar de Heer hen naartoe zond hadden ze het woord mogen brengen. We zouden kunnen zeggen dat de twaalf op een soort zendingsreis waren geweest. En daarvan doen ze nu verslag aan hem die hen gezonden heeft. De reis was niet altijd makkelijk geweest. Want wie zit er op het evangelie te wachten? Geen mens. Toen niet en nu niet. Ook wij niet. Wie zit er te wachten op een gezondene? Een knecht van de hemel die een boodschap heeft die niet altijd aangenaam is voor het vlees. Die een boodschap brengt die spreekt over zonde en genade. Adam en Christus. De apostelen hebben tegenspoed en tegenslag ervaren. Er waren mensen die hen niet wilden horen. Maar er is ook vrucht geweest op de prediking. Er zijn hongerige en dorstende zielen geweest die het woord hebben opgegeten en opgedronken. Ze hebben als het ware getrokken aan het woord van de apostelen. De apostelen hebben gevoeld dat er mensen waren waarbij het woord naar binnen ging. Daar deed het woord kracht. Daar was weerklank van de bergen. Misschien hebben de apostelen tijdens hun verslaggeving wel door elkaar heen gepraat. In gedachten zien we hen staan. Thomas heeft dit te vertellen. Petrus dat. Johannes weer iets anders. En de Heer Jezus luistert. Hij heeft oog voor ieder persoonlijk. Ieder mag weergeven wat hij zoal heeft meegemaakt. En de apostelen kwamen weder tezamen tot Jezus. Ze zijn een poosje gescheiden geweest van de middelaar en nu komen ze weer bij hem terug. Er is nog iets wat de aandacht vraagt. Wat staat er in het voorafgaande aan onze tekstwoorden? Een heel erge gebeurtenis. Eén van de discipelen is niet meer. Johannes de Doper is onthoofd. Johannes de Doper was de leermeester van een aantal van deze discipelen. Ze hebben onder zijn prediking gezeten. De Heere heeft Johannes gebruikt om hen naar Christus te leiden. Maar Johannes is onthoofd. Zijn hoofd is in een schotel de zaal binnengebracht bij koning Herodes. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden het in een graf, staat er in vers 29. Dat gerucht is door heel Israël gegaan en heeft ook de discipelen van de Heer Jezus bereikt. Het gerucht is ook Christus ter oren gekomen. Zou dat geen droefheid gegeven hebben, als een van hen ontvallen is, aan wie ze zo hartelijk verbonden waren? De Heere heeft Johannes de Doper toch willen gebruiken voor hun ziel. Hij heeft door zijn prediking de weg gebaand naar de middelaar. En denkt u niet dat ook Christus verbonden is geweest aan zijn bloedeigen neef, die een vriend was van de bruidegom? Dit ernstige gebeuren legt een schaduw over alles en heeft veel indruk gemaakt. Misschien hebben ze wel gedacht, als Johannes de Doper onthoofd wordt, misschien worden wij dan ook wel gedood. Wij zijn immers ook discipelen. Hoe zal het verder met ons gaan? Maar ze zijn op de beste plaats terechtgekomen, want er staat, ze kwamen tezamen weder tot Jezus. Gemeente, dat is nog steeds de beste plaats met alle nood en zorg die er soms kan zijn. Er zijn momenten dat je het niet meer weet. Wel nu, die momenten hadden de discipelen ook. Wat een voorrecht om dan bij de Heere te mogen schuilen. Hij zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Dan zal de Heere het waarmaken, juist in het leven van de zijne, ook in het leven van de discipelen. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Ziet u de discipelen staan rondom de middelaar? Ze hebben verslag gedaan van hun wonderen en van hun prediking en van alle bezoeken die ze hebben gebracht. Ze vertellen waar ze geweest zijn, maar ze zijn ook verdrietig, want Johannes is niet meer. Alhoewel, er is ook blijdschap, toch? Johannes was immers een kind van God, en als een kind van God sterft, treuren we wel, maar niet zonder hoop. Dan mag het zijn, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Johannes was bij zijn dood met één klap in de hemel. Herodes heeft door middel van zijn scherprechter Johannes van zijn eigen ik verlost. Hij kwam thuis om te mogen doen wat hij op aarde zo graag had willen doen, namelijk volmaakt zijn meester dienen. We lezen in vers 31 de reactie van de Heer Jezus nadat de discipelen hem alles hebben verteld. En daarbij staan we stil in onze tweede gedachte. De inhoud van dit bevel. En hij zeide tot hen, misschien hebben de discipelen wel gedacht, nu gaat de Heer Jezus ons een volgende opdracht geven. Misschien zegt hij wel, ga jij maar daarheen en jij kunt naar die plaats gaan, want het evangelie heeft haast. Maar Christus zegt iets heel anders. En hij zeide tot hen, de stem van de meester is een stem waar liefde en zorg in doorklinkt. Ken jij die stem? Zijn stem spreekt woorden van loutere wijsheid. Zijn woorden komen voort uit zijn hart. We lezen in vers 34 dat hij innerlijk met ontferming bewogen was over de grote schare die tot hem gekomen is. Zo bewogen is hij ook met zijn kinderen. En hij zeide tot hen, hij gaat hun een bevel geven. Hij zegt niet, misschien kunnen jullie dit of dat doen. En hij zegt ook niet, discipelen, mag ik jullie eens een advies geven? Nee, Hij gaat een goddelijk bevel uitspreken. Hij spreekt met macht en autoriteit. Gemeente, als u de stem van Christus kennen mag, dan is dit toch geen vreemde taal? Als hij spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan wordt het terstond. Als hij zijn lippen opent en als er woorden uit zijn hart voortkomen, dan bent u daarbij. Dan zijn dat klanken die met kracht en macht op uw ziel worden gebonden. Hij spreekt met goddelijke autoriteit. Hij is de gezondene, de apostel met een hoofdletter. En daar staan de onderherders, de 12 kleine knechtjes die eigenlijk niets betekenen. De grote herder staat in het middelpunt en hij gaat spreken. Komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. De Heere heeft al hun verhalen aangehoord. We zouden zeggen, hun hart liep er van over. Maar Jezus gaat er niet op in. Hij zegt alleen, kom maar mee. Komt gij lieden. Waar moeten ze komen? In een woeste plaats. Dat wil zeggen, in een eenzame, onherbergzame plaats. In een plaats waar je alleen kunt zijn. Waar je je terug kunt trekken. Wat moeten ze in die plaats doen? Wel, een weinig rusten. Ze moeten een ogenblik afstand nemen. Ze moeten een ogenblik rust nemen. Ze moeten losgemaakt worden van alle zorgen van de gemeente, van de bezoeken die ze moesten doen en van alle aardse zaken die op hun schouders rusten. Christus zegt, en rust een weinig. Wij zouden zeggen, rust een ogenblikje, rust eventjes. Maak even een pas op de plaats. Ga even niet verder met de arbeid. Waarom moesten ze rusten? Wel, straks gaat er nog veel meer gebeuren. Dan gaan ze samen met de middelaar het land door. Op weg naar het kruis zullen allerlei dingen op hun pad komen. Ze zullen hem verlaten en van hem vlieden. Straks hangt hun meester aan het kruis. Hij zal sterven, dan zal hij er niet meer zijn. Christus gaat hen dus rust geven, zodat ze straks weer verder mogen en hun werk weer mogen oppakken. Komt gij lieden in een woeste plaats? Waar is dat? Als we Lucas 9 lezen, waar deze geschiedenis heel kort wordt beschreven, lezen we dat het bij Bethsaida was. En daarvoor moeten ze van de westkant naar de noordoosten, naar het noordoosten. Je kunt Bethsaida bereiken per schip via het meer van Galilea, maar je kunt er ook lopend naartoe via de kust. Sommigen zeggen dat er in die dagen zelfs al een brug lag. Maar hoe het ook zij, de discipelen gaan met de meester het water op. Zo zullen ze gebracht worden naar een plaats waar het groen is, waar het water ruist en waar niet veel mensen zijn. Het is een prachtige plaats waar waterbronnen zijn die uit het noorden van de berghellingen afstromen naar beneden. Komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Dat is het advies, ja dat is het bevel van de middelaar. Waarom zegt hij dat tegen zijn discipelen? Ach, hij kent hen. Hij weet wat er van zijn maaksel is te wachten. Ze zijn zwak van moed, klein van kracht en stof van jongs af geweest. Na alle indrukken en inspanningen geeft hij hun dus een plaats bij Bethsaida. Maar hij is erbij. Want Christus gaat met hen mee, het schip in. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen, vers 32. En velen werden hem kennende, vers 33. De Heer Jezus gaat ook mee met zijn discipelen naar de plaats om uit te rusten. U bent misschien inmiddels thuisgekomen van vakantie. Anderen zijn thuisgebleven. Sommigen zijn op dit moment nog op vakantie. Dat mag. De boog kan niet altijd gespannen staan. Het werk vraagt veel, het bedrijf vraagt veel, er kunnen allerlei zorgen zijn in het gezin. Die nemen we overigens ook mee op vakantie hoor. Maar toch, wat kan het goed zijn om een ogenblik even alles opzij te leggen en rust te zoeken voor het lichaam en de geest. Daar is niets op tegen. Het is alleen de vraag, hoe brengt u uw vrije tijd door, ook in de vakantie? Kijk eens terug. Was uw vakantie een vakantie waar de middelaar bij kon zijn? Was het een vakantie met Jezus aan boord? Of was het een vakantie zonder Christus? Misschien deed u in de vakantie heel andere dingen dan u gewend bent, zonder Christus. Of waren er ogenblikken, ook in de rust naar het lichaam, dat er ook rust mocht komen voor de ziel? Ging het woord mee? Ging uw Bijbel open? Mocht u zondags onder de prediking zitten van het woord? Mocht er overslag en erkenning zijn? Waren er ogenblikken in de rustperiode dat u iets mocht ervaren van de grote silo, de middelaar? De discipelen krijgen rust, maar niet zonder Jezus. Ze krijgen rust in de eenzaamheid. Tenminste, dat was de bedoeling. Ziet u ze gaan in het scheepje naar de andere kant van het meer, naar Capernaum, dicht bij Chorazin? Daar ligt immers Bethsaida. Komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig? U bent thuisgekomen van de vakantie. Misschien vraagt iemand, bent u uitgerust? En u moet zeggen, helemaal niet. Ik wil u vragen, als herder en leraar, is er ook rust voor uw ziel geweest? Straks roept het werk weer. De scholen beginnen weer. Zijn er van die woeste plaatsen geweest waar u alleen was met God? Mag u wel eens zeggen eenzaam, maar met God gemeenzaam? Dan is God toch aan boord, ondanks alles wat u mogelijk moest ervaren op de levenszee. Zijn er onder ons die in de vakantie hebben gevoeld, nu ben ik overal geweest, ik heb musea bezocht, badplaatsen bezocht, bergen beklommen, ik heb prachtige dingen gezien in de natuur, we zijn thuisgekomen, maar ik mis de ware rust. Is de rust u werkelijk opgezegd? Gaat u over de wereld met de nood in uw ziel? Heere, ik vind nergens rust voor het hol van mijn zielenvoet. Jongens en meisjes, denk eens aan die duif die uitging uit de ark van Noach. De duif kon nergens op een boom gaan zitten, want het water stond zo ontzaggelijk hoog. En daarom kwam die duif terug naar de ark. Hij kon nergens rust vinden. Zijn er onder ons mensen die zeggen, ja dominee, dat is nu mijn leven. Ik ben van hot naar her gereisd. Ik heb mezelf in de vakantie nog druk gemaakt, want ik moest toch vooral niets missen. Ik moest van alles doen. En nu ben ik thuisgekomen, maar mijn ziel is nog ongered. Ik kan nergens rust vinden. Zijn er misschien die net als de doodslager elke dag achterna gezeten zijn, die al die weken lang de bloedbreker achter zich aangehad hebben, die nog niet in de vrijstad zijn aangekomen? Denkt u dat een doodslager in Israël rust had, kinderen? Stel dat iemand een hout aan het hakken was in het bos en de steel en het ijzer van de bijl raakte los. Het ijzer doodde iemand die in de buurt was. En de man die de ander gedood had, vluchtte dan zo snel mogelijk naar de vrijstad. In Israël waren er 6 vrijsteden. Daar kon je binnen een dag naartoe vluchten, waar je ook was. Had je iemand per ongeluk gedood, dan zette je op het lopen, want de familie van de overledene kon je achterna zitten. En daarom had je geen rust totdat je in de vrijstad was. Dat begrijpt u wel. Zijn er zulke mensen onder ons? Zo ja, dan gaat u ook Psalm 38 meezingen. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde, in mijn beenderen dag of nacht. Dan kunt u vakantie hebben gehouden, maar dan drukt de zondelast de schouders naar beneden. Dan voelt u, hier is de rust niet. Het volk van Israël dat in de woestijn verkeerde, moest ingaan in de rust. Zo zegt Paulus in de brief aan de Hebreeën. Wat was de rust? Dat was het land Kanaan. 40 jaar hebben ze omgezworven. Er waren wel eens ogenblikken dat ze mochten rusten. Dat is Gods kinderen niet vreemd. Maar uiteindelijk moest het op Kanaan aan. Dat was het land waar ze bij de wijnstok en onder de vijgenboom mochten zitten. Waar uiteindelijk de vijand verjaagd moest worden, waar ze overvloedig melk en honing mochten ontvangen. Kom, de vraag wordt aan uw hart gesteld. bent u rusteloos? Van nature zijn we allemaal rusteloos, maar we zijn geen godzoekers. We hebben allemaal een zekere onrust in ons. Vroeger zeiden ze wel, dan krijg je een kneep in je conscientie. Dat betekent, dan gaat je geweten spreken. Dan voel je dat je moet sterven, maar je kunt niet sterven. Dan zijn er ogenblikken dat je bijvoorbeeld een kind van God ontmoet en je voelt, voor zo iemand blijft de rust over die er is voor het volk van God. Maar dat is mij vreemd. Dan ga je de Heere zoeken met ingespannen krachten. Dan ben je rusteloos. Maar het gaat over. En je gaat weer over tot de orde van de dag. Maar wanneer de Heere gaat werken, gemeente, met zijn bijzondere werking van de geest, dan heeft de zondaar geen rust. Dan zijn we als de duif die pas rust had toen hij in de ark was. Of als de doodslager die pas rust had in de vrijstad. Als de Heere gaat werken, word ik heilig ongerust. Jullie ouders kunnen wel eens ongerust zijn, kinderen, als je niet thuis komt om te eten. Dan vragen ze zich af, waar is hij? Waar blijft zij? Een zondaar die tot God bekeerd wordt, kent een heilige onrust. O, er zijn ogenblikken, dan weet hij niet meer waar hij het zoeken moet. Dan komt de schuld terug van vroeger. En zegt hij, sla de zonde nimmer gaan die mijn jonkheid heeft bedreven. Dan laat de Heere iets voelen van zijn heilig recht. Dan heb je geen rust. Dan laat de Heere iets horen van zijn goddelijke wet. U hebt misschien geprobeerd om bij Mozes rust te zoeken. U hebt als het ware gezegd, Heere, ik zal u alles betalen. Heb nog even geduld, het komt wel goed. Dat is uit de liefde van het hart. Maar bij Mozes en bij de Sinaï is geen rust. Zijn er zulke rusteloze zielen die de donder van de Sinaï horen? Dat geeft hun ziel geen rust. Als het goed is, wordt u uitgedreven en voortgedreven naar de rustaanbrenger. Hoe ligt het in uw hart? Zijn er vermoeiden en belasten die door de wet gestorven zijn? Zijn er belaste zondaren die het pak zelf niet meer kunnen dragen? Uw pak wordt misschien ook steeds zwaarder. U voelt dat u onder die last moet sterven. U hebt de toorn van God verdiend. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Weet u wat de middelaar dan gaat zeggen? Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Waar is alleen de rust? Aan het hart van Christus. Alleen in de wonden van de middelaar. Een ellendige zondaar die vermoeid is van de reis, begeert getroost te worden door Christus. De Heere brengt hem op het punt dat hij gaat uitroepen, het is buiten hoop. En wat een wonder als u dan iets mag zien van hem die aan het kruis gehangen heeft naar een arbeidzaam leven. Want Christus had nooit rust. Hij moest zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Zelfs aan het kruis vond hij geen rust en geen ontfermen in zijn verdriet. Waarom niet? Om vanmiddag een treurige ziel te kunnen vertroosten. Onze ziel is niet getroost met Mozes, die is alleen getroost met Christus. O, kom hierheen, zegt de middelaar. Hij opent zijn armen. Je hoort als het ware zijn middelaarshart kloppen. Juist de ellendigen nodigt hij, die het overal gezocht hebben, maar het niet hebben gevonden. Er zijn mensen die heel werelds geleefd hebben. Ze hebben alles gedaan wat niet mag. Ze hebben de bloemetjes buiten gezet. Heeft het hun rust gegeven? Nee. Manasse had geen rust. Hij was een bruut. Hij leefde goddeloos. Maar de Heere bracht hem op de knieën in de kerker in heilige ongerustheid. Er zijn ook mensen die rusteloos hebben geleefd, maar heel godsdienstig. Net als Saulus van Tarse. Keurig gekleed, oude schrijvers gelezen. Ze kennen het woord uit hun hoofd. Ze sloegen geen kerkdienst over. Maar ze hebben de grond gezocht waar deze niet ligt. Ze hebben op een rustbank gezeten van eigen gerechtigheid. levensgevaarlijk. Nogmaals komt de vraag tot u, waar ligt de rust? Alleen in Christus. Hij nodigt de rustelozen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zelfs onbekeerden worden genodigd. Leest u het maar eens na in het genadeverbond van Thomas Boston. Als het over deze tekst gaat, noemt hij zelfs de zondaren die vermoeid zijn door de lasten van het leven. Dus die in de kerk zitten en moeten zeggen, ik ben teleurgesteld in dit leven. Het is alles zo anders gegaan dan ik gedacht had. Hij noemt ook degenen die vermoeid zijn. En dan wijst Boston op de fariseeën en de schriftgeleerden, die zoveel ballast hadden. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Ook de zulken worden genodigd. Tot hen roept de middelaar, kom hierheen. En Christus zegt het ook in onze tekst, komt gij lieden. Hij nodigt zijn vermoeide jongeren die zoveel achter zich hebben liggen. Maar er ligt ook nog zoveel voor hen. Hij biedt hun een rustplaats aan waar ze mogen rusten naar lichaam, geest en ziel. En daar gaan ze, met Jezus op het scheepje richting die plaats. Kom, ellendige, in de meerdere Noach is de rust. Noach betekent onder andere rust. U kunt niet rusten in uw tranen, in uw gebeden, in uw bevindingen. Het is alleen in de bron van troost en licht, waarvan de dichter zegt hier, bij hem, vooral in zijn woning, wordt de rust geschonken. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welles maakt hier elk in liefde dronken. Wanneer heeft de bruid in het Hooglied gerust? Als zijn linkerhand onder haar hoofd is en zijn rechterhand haar ondersteunt, dan is er rust. Als ze zit onder de schaduw van de appelboom, als zijn gehemelte zoet is, als ze versterkt wordt uit de flessen en met de appelen, dan is er rust voor haar ziel. Gemeente, we moeten in Christus zijn, ook de ongetroosten, de door onweder voortgedrevenen, die heen en weer geslingerd worden en met Johannes de Doper zeggen, zegt, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig? Christus brengt de zijne in de eenzaamheid, in de stilte, daar waar geen mens is. We hebben er al iets van gezegd. Hebt u die ogenblikken ook gehad, ook in de vakantietijd? Ik denk wel eens, wat zijn we dwaas. We gaan op vakantie, ik doe er zelf ook aan mee, staan urenlang in de file. We zoeken rust, maar we komen op een park waar honderden mensen zijn. We gaan naar een braderie en schuifelen voetje voor voetje over de straat. En dan staan we weer in de rij voor de een of andere activiteit. En we zoeken rust. Voelt u het, gemeente? Hier is de rust niet. Christus gaat nodigen in het bijzonder zijn discipelen om in de eenzaamheid te zijn. Overdenk dat eens in de komende tijd. Hebt u een binnenkamer? Is er een vertrek waar u uw onrust en uw zonde schuld voor God mag bewenen en waar u ook iets mag ervaren van bij u schuil ik? Er zijn ogenblikken dat Gods kinderen in hun binnenkamer een oase ontvangen. Dan komt er na een Mara een Elim. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Dan zouden Gods kinderen toch de weg die de Heere met hen ging niet willen missen. Al was het een weg tegen vlees en bloed in. En wat gaf de Heere een stil berusten in zijn beleid? Dat is het wat Christus alleen geven kan. Het is alleen uit hem en door hem die rust heeft aangebracht en toepast. Dat leert de Heere vaak onder zijn woord of in de eenzaamheid. Als de Heere tot mijn ziel spreekt van troost en van vrede, dan ben ik of alleen thuis, of ik zit alleen in de kerk, ook al zitten er 1000 mensen om me heen. Dan mag het moederhart een ogenblik tegen de schouder van de middelaar aanrusten. Dan neemt de Heere zijn volk, ik bedoel het eerbiedig, wel eens een ogenblik op schoot. Dan gaat hij de zijne onderwijzen en fluistert hij in de ziel, ik ben uw heil alleen. dan gaat de opgestoken storm liggen. Te midden van alle woelingen in het leven en in de ziel zijn ze dan toch met hem. En zien ze niemand dan Jezus alleen. Kom, gemeente, dat is nu de ware rust. Dan krijgt u een pauze. In het Grieks staat er anna pausa. Anna wil zeggen opnieuw. En pausa is rusten. Dat geeft de Heer zijn discipelen. Opnieuw rust. Omdat hij precies weet wat ze aankunnen. Bij ogenblikken hebben ze zo'n pauzeplaats nodig. Totdat hij hen weer roept om verder te gaan. Laten we er nu eerst van gaan zingen uit Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken, hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek, zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. En wat er verder volgt in vers 5. Wij overdenken Christus' bevel tot rust. We hebben stilgestaan bij de aanleiding tot dit bevel, bij de inhoud van dit bevel. In onze derde gedachte staan we stil bij de uitwerking van dit bevel. Er staat in vers 31, en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. Zo druk was het. Een mens kan soms zo druk zijn dat hij geen tijd heeft om te eten. Als je aan tafel zit, gaat de telefoon, of de deurbel rinkelt, dan gebeurt er dit en dan dat. Dan zeg je wel eens, we hebben niet eens de tijd om fatsoenlijk te kunnen eten. Wees dus maar blij, gemeente, als u nog gezamenlijk aan tafel kunt zitten en rustig kunt eten. Dat is belangrijk in een gezin, zeker in deze jachtige tijd. De discipelen moesten de mensen ontvangen. Dan kwam de een, dan de ander. Die had een zieke dochter, die had een kwaal, een ander had weer een vraag. Kortom, ze kwamen en ze gingen. Maar de discipelen hadden geen tijd om te eten. Dat weet de meester ook. Dat is tot troost van een ellendig Sion. De Heere ziet uit de hemel. Hij weet precies wat u nodig hebt. Hij weet waar de kudde gelegerd is. Hij weet precies wat de schapen behoeven. We zien het hier. En hij geeft zorg op maat. Hij gaat hen leiden naar een plaats der rust. Kinderen, jullie kennen vast wel het boek De Christenreis. Christen moest een hoge berg opklimmen, maar voordat hij daaraan begint, mag hij zich eerst laven en lessen aan allerlei bronnen. Hij krijgt eten en drinken. Daarna moet hij de berg opklimmen. Gods kinderen krijgen kracht na kruis, maar ook wel eens kracht voor hun kruis. Soms weten ze niet hoe de weg zal gaan, maar dan gaat de Heere hen van tevoren onderwijzen. Dan geeft hij hun als het ware bij die bronnen wat ze nodig hebben, zodat ze kracht krijgen om de berg op te gaan. De discipelen moeten ook nog heel wat meemaken. Zij moeten leren met alles de dood in te gaan. Ze houden straks een dode zaligmaker over. Ze staan straks bij het kruis en bij het graf. Dan is hun hoop vergaan. Christus gaat hen als het ware onderwijzen voor het toekomende. Straks komen ze in de storm terecht na deze geschiedenis. De Heere geeft hun hier van tevoren kracht voor wat komen gaat. In dezelfde christenreis komt Christen bij lieflijke bergen. En ook in een dal, dat doet denken aan Psalm 23. Een herder geeft hem dan een verrekijker. En Christen kijkt door de verrekijker en dan ziet hij Emmanuels land. Dat geeft de Heere ook wel eens. Dan mogen Gods kinderen in een eenzame, woeste plaats met een verrekijker van het geloof zien wat hen te wachten staat. Wat hij voor zijn ellendigen verdiend heeft. Voelt u het? De Heere weet wat de zijnen nodig hebben. Hij voedt hun met het brood van hun bescheiden deel. Daar gaan de discipelen met de Heere Jezus in het schip naar de plaats Bethsaida. Het huis der netten. Aan het meer van Galilea waren meerdere vissersplaatsen. Daar waren de vissers actief. Daar haalden zij hun netten op. En daar werd de vis verhandeld. Dus daar, bij dat huis der netten, is zo'n woeste plaats. Maar wat gebeurt er, jongens en meisjes, terwijl dat scheepje vaart? De mensen zien de Heere Jezus. Er staat dat ze hem kenden. Velen werden hem kennende. Kijk, daar gaat de Heer Jezus met zijn discipelen, zo wordt er gezegd. Op het meer in dat scheepje krijgen de discipelen rust. Daar mogen ze tot zichzelf komen. Maar uiteindelijk komen ze niet eens waar ze naartoe zouden gaan, want wat doen de mensen? De mensenmassa loopt langs de kant en ze lopen naar de plaats toe waar de Heer Jezus waarschijnlijk naartoe zal gaan, naar Bethsaida. Ze volgen hem. Ze kunnen blijkbaar niet zonder hem. De route over het land is schijnbaar korter dan per scheepje, want we lezen dat ze nog eerder aankomen dan de Heer Jezus. En liepen tezamen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hem voor. en gingen tezamen tot hem. Dat was dus maar een korte vakantie. Misschien bent u 6 of 3 of 2 weken weg geweest, of misschien 1 week. Voor de discipelen was het een heel korte rustpauze. Want wat gebeurt er? En gingen tezamen tot hem. Zijn dat allemaal heilbegerige zielen geweest? Dat zeg ik niet. De meesten waren uit op wonderen. Het was immers nog een nieuwtje. Men hoorde van al de wonderen die de Heer Jezus deed. Sommigen waren uit op sensatie. Ze vroegen zich af, wat zal er nu weer gebeuren? Want als de Heer Jezus ergens was, gebeurde er vaak iets. Anderen dachten er beter van te worden om bij hem in de buurt te zijn. Die zochten hem om de broden. Ze zullen straks ook brood krijgen. Dan gaat de Heer hen voorzien van voedsel voor het tijdelijke leven. De minderheid trok naar Jezus vanwege zijn woorden. Er waren ook mensen die zijn woorden wel aardig vonden. Hij kon geweldig preken. Er werd van hem gezegd, wie is een leraar als hij? Hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Ze vonden hem een profeet. Maar er waren er ook die mochten buigen onder dat woord. Die zagen in hem de Messias, de grote rustaanbrenger. Zo kwamen ze allen tot hem en gingen tezamen tot hem. De een met die gedachte, de ander vanuit een ander oogpunt. En Jezus uitgaande uit dat schip, zag een grote schare, staat er in vers 34. Waar Jezus was, daar was volk. Hij hoefde maar ergens naartoe te gaan of de mensen kwamen op hem af. Werd Jezus daar niet hoogmoedig van? Nee, we lezen dat hij innerlijk met ontferming bewogen werd over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen vele dingen te leren. De discipelen hoeven hier nog even niets te doen, maar Jezus neemt zijn arbeid op en hij begon hen vele dingen te leren. Hij werkte dagelijks, hij deed wat zijn vader begeerde. Hij moest zijn in de dingen zijns vaders. Wat een niet aflatende zorg. En hij begon hun vele dingen te leren. Christus zei niet, ik heb rust nodig, nu allemaal naar huis. Of, mijn discipelen hebben nu rust nodig, wegwezen. Nee, de Heer Jezus ziet al die mensen staan. En ze vallen als het ware in zijn hart. Hij ziet de grote scharen, allemaal mensen die op reis zijn naar de nimmer eindigende, ontzaglijke eeuwigheid. De liefde vervult zijn ziel. Christus is een ware herder. Zijn hart klopt sneller als hij al die mensen ziet staan, waarvan de meesten onbekeerd zijn. Ze zullen straks allemaal voor God staan. En dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. Dan gaan zijn ingewanden rommelen. Zijn ziel komt in beweging met de nood van de scharen, want ze hebben geen herder. Op zich hadden ze herders genoeg, maar dat waren valse herders. Ze hadden leidslieden genoeg, maar die kwamen met de wet. Met raak niet en smaak niet en roer niet aan. Ze kwamen met lasten die te zwaar waren om te dragen. Met wetten en regels die ze zelf verzonnen hadden. Maar ze spraken nooit over Christus. Ze wezen nooit heen naar de middelaar. Ze moesten van Jezus niets hebben. O nee, hij... De zoon van God? Hij was in hun ogen niet meer dan een zoon van een timmerman. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ze haten hem met een dodelijke haat. En daarom ziet Jezus deze scharen als schapen zonder herder. Jongens en meisjes, wat is een schaapskunde zonder herder? Niets. Hoe moet het dan met die schapen als het donker wordt? Waar moeten ze dan naartoe? En hoe moeten ze van de ene weide naar de andere weide? Ze weten de weg niet. Wel nu, zo ziet de Heer Jezus de scharen als schapen zonder herder. De meest dierbare herder staat voor hen. Straks zal het klinken, zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dan zullen de schapen verstrooid worden. De discipelen zullen hun meester verlaten, maar hij zal hen allen weer opzoeken. En nu staat hij hier, te midden van al die mensen aan de oever van Bethsaida. Hij is uit het scheepje gestapt. Voor de discipelen is daarmee een eind gekomen aan de rust. Kinderen van God, het zijn maar vaak uurtjes van korte duurtjes. Het is zo genoten, maar zo weer toegesloten. En toch vergeet u het niet meer als de hemel u eens toeknikt. Als de middelaar u een blijk van zijn gunst geeft. Als iets uit de hemel mag komen in uw ziel en u ontvangt een bewijs dat hij van u af weet. Dat zal geen leed ooit uit uw geheugen wissen. Het is vaak is het zo kort. Dan moet u weer opstaan en uw reis vervolgen. U lag met de profeet onder de jeneverstruik. U was moedeloos. Maar de engel kwam en zei, sta op en eet, want de weg zou u te veel zijn. Ja, dan moet u weer verder. Steeds is het, zegt de kinderen Israëls, dat zij voorttrekken. Dan moet u weer naar de volgende halteplaats. Maar de Heere weet precies wat u nodig hebt. En zo is het ook bij deze discipelen. De rust is kort. De rust wordt hen snel weer opgezegd. Maar Jezus weet wat het belangrijkste is. Hij ziet herdeloze schapen. En wat doet hij? En hij begon hun vele dingen te leren. Hij gaat onderwijzen. Dat is ook de taak van een dienaar. Onderwijzen, steeds weer. Waarom? Wel, door dat onderwijs wil de Heere de zijne voeden en de onbekeerde brengen tot die grote herder der schapen. Het wordt avond. De plaats is woest en eenzaam. Om een lang verhaal kort te maken, Christus gaat hen voorzien van eten. En daarbij schakelt hij zijn discipelen weer in. Hij heeft hen een ogenblikje uitgeschakeld. Ze zijn voor even aan de zijlijn gezet. Ze hebben mogen rusten. Dat doet de Heere wel eens. Soms goedschiks, soms kwaadschiks. Dan overkomt je bijvoorbeeld een ongeluk. En daar zit je dan. Je kunt niets meer. En dan zegt de Heere, rust een ogenblik. Daarna schakelt hij de discipelen weer in en mogen ze de 5 broden en de 2 vissen gaan uitdelen. Uiteindelijk zijn er nog 12 volle korven over. De Heere verzadigt de 5000 mannen met de vrouwen met de kinderen. Hij zorgt voor alles wat ze nodig hebben. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zijn zorgende handen zitten als het ware vast aan zijn brandende hart. Hij gaat zorg dragen voor de scharen. Een betere herder dan deze Christus is er niet. Er is nog plaats. Komt hierheen. Komt, gij lieden, in een woeste plaats. Daar rusten de vermoeiden van kracht. Dat kan alleen bij hem. Anders moet u straks voor eeuwig naar de onrust. Dan kan er op uw grafsteen staan rust zacht. Maar dan bent u gekomen in de plaats waar nooit meer rust is. Daar wordt altijd geroepen, had ik maar geluisterd. Had ik maar de waarschuwingen maar opgevolgd. Daar is het voor eeuwig verloren. Daar is geen genade, geen ontferming. Daar is ook geen rust. Daar moet u uw tong kauwen. Gemeente, daar hebben we u niet voor over. Waar moet u dan heen? Tot hem alleen, die nog zondaren welkom heet. Die juist de vermoeide en de belaste nodigt. Die zegt, ik zal u rust geven. Mijn ziel, hoe treurt ge dan dus verslagen? Misschien denkt u, ik kom er nooit. Ik kom nooit bij Christus aan zijn voeten. Houd dan moed. Wat zijt ge onrustig in uw lot? Hij gaat hen zelf trekken. Hij brengt hen waar hij hen hebben wil. Bij het kruis, waar de Vader rust in het offer van zijn Zoon. Waar de Vader tevreden is met de arbeid van de gezondene des Vaders. Daar vindt de kerk rust, zodat er straks een eeuwige Sabbat mag aanbreken. Er blijft dan een rust, een Sabbatismus, voor het volk Gods over. Daar houden ze eeuwig kerk. En daar zingen ze van zijn goedertierenheden. Amen. We zingen nog Psalm 43, het 5e vers. mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen, wat zijt gij onrustig in uw lot? Berust, sinds Heere welbehagen. Hij doet welhaast uw hel zondagen, uw hoop herleven, naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43, vers 5 in onze slotzang. De gelezen preek was van dominee S.W. Jansen. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.